Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren via het Radio Salto kanaal. Voor meer informatie check onze socials of onze website orasmedia.nl. Slamat malam, lieve luisteraars. Goedenavond, luisteraars. Kijkerslij, sorry. Oké, wij zitten hier met een eigenlijk bonte gezelschap, mag ik wel stellen. We zitten hier met Elvira Sapolitti. Straks meer over haar. En ook met Kaitui Wairua. Ook hij zal zichzelf straks gaan voorstellen. En natuurlijk presenteer ik dit met Judith samen. En onze technici achter de knoppen zijn Dirk Ayol en Rob van Velzen. En straks ook natuurlijk een muzikale bijdrage all the way uit Apeldoorn door Gwen Spekman en Vanuel Nahuai. Judith, jij mag aan het woord.
Ja, welkom nogmaals. Fijn dat iedereen luistert. Terwijl de kou zijn intrede doet in Nederland. Het was 7 graden hier onderweg. Nou, dingen zeggen, ik weet niet hoe jullie het hadden. Maar gelukkig is het hier hartverwarmend. En we hebben de soundcheck al een beetje kippenvel gehad. Dus dat belooft wat. Maar laten we eerst naar onze gasten gaan. Want we hebben 2 hele boeiende, interessante gasten vanavond. En die gaan zichzelf voorstellen. Nou, Elvira, welkom.
Ja, dank je wel.
Jij mag van start. En we hebben een aantal vragen aan jou. Ik ga ze nog even benoemen. Ja. En dan mag je zo het rijtje af.
Dat is goed.
Maar wie ben je? Wie is je vader? Wie is je moeder? Waar staat je huis? Waar kerk je? En wat is jouw Appie Angel? Ga je gang.
Ja, dank je wel. Nou, wie ben ik? Ik ben Elvira Sapolitti en mijn ouders. Mijn vader is Piet Sapolitti en mijn moeder is Joke Sapolitti en mijn naam Nanuru. En waar staat mijn huis? In Apeldoorn. Oorspronkelijk kom ik uit Vaassen, maar ik ben inmiddels al een aantal jaren woonachtig in Apeldoorn met mijn man en mijn dochter. En onze hond, Bowie, een labrador. En waar kerk ik? Ik kerk in Vaassen bij NGPNB Maat 53. En wat is mijn Appie Angel? En nou ja, behalve mijn gezinsleven en mijn dochter waar ik voor wil gaan. En waar ik dat waarvoor hè, mijn leven belangrijk is, heb ik een quote uitgezocht. Dat is voor mij wel alleszeggend. En dat is: als je alles in Gods hand legt, zal je Gods hand in alles zien.
Oh, mooi. Mooi. Ja, daar zitten we dan in.
Stereo. Ja. Mooi.
Ja. Dankjewel. Nou, straks meer, want we willen natuurlijk veel meer van je weten. En jullie zaten al een beetje naar elkaar te hinten van wat is nou onze qua gasten, wat is nou onze gemene delen?
Wat zijn de overeenkomsten?
We hebben een vermoeden.
Ja, inderdaad.
Nou, hou hem nog even vast. Zeker. Want dan gaan we eerst naar onze andere gast. En ik ga proberen het goed te zeggen, maar we hebben even geoefend. Kaitui Wairua. Mm-hmm. En ik ben benieuwd. Stel jezelf voor. Zelfde rijtje vragen, maar andere antwoorden.
Kaitui Wairua is een pseudoniem waar ik onder schrijf. Mijn echte naam is Jerome Akihari. Mijn vader is Lucas Akihari en mijn moeder Judith Eleonora Achterberg. Stierf jong, dus ik ben opgevoed eigenlijk door Sri Reshmi. Dat is mijn tweede moeder, bonusmoeder. Moet ik zeggen over mezelf? Ik ben zelf therapeut van beroep. En ik probeer het goddelijke wat ik heb meegekregen in mijn leven, probeer ik wel niet zozeer te projecteren, dan wel mensen daarin mee te nemen in de liefde die ze verdienen. Als je vraagt aan mij, wat is mijn Appie Angel? Ik zou graag mensen willen bewegen in hunzelf te laten geloven. Je bent Gods tempel en daar moet je zuinig op zijn. Leren moet je doorvallen en opstaan. En als mens ben ik zelf als jongen, ben ik mijn moeder verloren. Dus ik heb geleerd om te kijken naar de kwaliteiten die je hebt, maar ook de valkuilen die je hebt. Een leuke spreuk die ik gerelateerd heb aan dit stuk is: oordeel niet en schrijf niemand af. Wat Jezus erna zegt is minder bekend. Want met jouw oordeel over anderen word je zelf geoordeeld. Scherpe woorden komen namelijk als een boemerang terug. En bij ons Bangsa Maluku is het Katong Bangsa Maluku. We zeggen dan: Jangan Mulupanas. Akan Balas Kwekembali. En dat heb ik. Ik ben bijna 60. In al mijn levensjaren heb ik geleerd om sterk naar mezelf te kijken. Wat ik goed doe en wat ik beter kan doen.
Uh-huh.
Ik woon in Assen met mijn EGA al 30 jaar. En ja, ik ben een tevreden persoon. En GPNB Maat 53, daar kerk ik. Een fantastische gemeente. Lieve kerkenraad, vind ik zelf. Ontzettend spiritueel jong team. Rond John Polnaya, jouw oom toevallig. Peter Jansen, William Simatau. Een fantastisch team. En het mooie is dat ik God heb gevonden, letterlijk en figuurlijk. Omdat ik door hen gefaciliteerd ben om bijvoorbeeld Tifa te mogen spelen. Nou, dat staat een beetje op, bijna haaks op datgene wat wij soms denken. We zijn door de kolonisten natuurlijk gekoloniseerd geweest. En de basis is dat we mogen terugkeren en onze authenticiteit. En daarin faciliteert NGB en GPNB Maat 53 Assen mij volledig in. Dus ook alle credits naar de mensen die daar oog voor hebben, gelukkig.
Nou, dankjewel. Wat een mooie intro.
Dankjewel.
Ja, zeker.
Ja. Ja, jullie ook.
Nou, daar is genoeg gesprekstof, denk ik, voor
ja,
straks.
Ik denk het zelf ook, ja.
Maar, Mar.
Ja, Elvira, we gaan weer even naar jou toe.
Ja.
Ik heb jouw short stories gelezen. Ik heb jouw website bekeken.
Ja,
ja, fantastisch. Jij bent werkzaam bij de Belastingdiensten.
Ja, klopt.
Daar werk je als content manager en daarnaast volg je ook een opleiding als rouwexpert.
Ja.
Wat is dat voor opleiding? Neem ons even erin mee. Ja, wat leer je daar? Wat doe je daar?
Ja, nee, snap ik. Ik ben trouwens contentbeheerder, geen manager. Maar dat is een klein detail. Maar mijn opleiding heb ik gedaan eigenlijk omdat ik heel erg behoefte had om zelf te leren over rouw. Nadat mijn vader is in 2021 overleden.
Mm-hmm.
En mijn moeder in 2008. Dus op het moment toen mijn vader overleed in 2021 kwamen er eigenlijk heel veel. Ja, eigenlijk noemde ik het soort vastgeroeste emoties. Want het blijft.
Uh-huh.
Het verliezen van de ouder en alle emoties die daarbij komen, dat blijft. En ze kwamen allemaal weer even naar boven, zeg maar. En op een gegeven moment liep ik vast. En toen heb ik vanuit mijn werk heb ik daar hulp ook voor aangeboden gekregen. En die heb ik ook genomen. En daarna, toen dat ophield, dacht ik, ja, en nu? Want voor mijn gevoel was het nog niet klaar. Ik was nog niet klaar met, en hoe ga ik dit nu verder in mijn leven meenemen?
Mm-hmm.
En het stukje geloof speelt daar uiteraard ook een hele grote rol in. Maar naast het geloof was er ook gewoon heel veel werk wat ik zelf nog moest doen. Dus ik dacht, ik had daar toch een beetje hulp ook nog steeds bij nodig. En toen ben ik dus eigenlijk via Instagram ben ik op de rouwexpertopleiding gekomen. En het sprak mij aan, omdat ik wilde eigenlijk, vroeger zei ik altijd al, ik wil heel graag mensen helpen. Dus ik wilde eerst bijvoorbeeld juffrouw worden. Nou, dat is allemaal niet gebeurd.
Nee.
Maar in de essentie wilde ik mensen helpen. En toen dacht ik, wat staat het dichtst bij mij? Dat is rouw. Ik zat er zelf middenin en ik kon daar zelf ook heel veel over vertellen. En toen dacht ik, wat als ik daar mensen bij kan helpen? En sterker nog, wat als mijn doelgroep wordt, jongvolwassenen die net als ik eigenlijk nog in de bloei van hun leven staan, maar toch waarvan de wereld even stilstaat omdat je of één ouder of beide ouders in één keer verliest.
Mm-hmm.
En wat dan? En daarom ben ik die opleiding gaan doen. En in die opleiding komen heel veel verschillende soorten rouw voor. Want het gaat natuurlijk niet alleen om rouw bij dood.
Dat is
de grootste wat je altijd tegenkomt als je opzoekt wat rouw inhoudt. Maar het gaat ook over rouw bij dementie of een miskraam of het verliezen van een baan. Dus het is heel breed.
Ja.
En eigenlijk waar het op neerkomt, wat de essentie ook is, is dat rouw is gewoon de achterkant van liefde. Dus op het moment dat jij je ergens aan hecht en wat je lief hebt en dat valt weg, daar ontstaat rouw. En als je dat dus meeneemt in je leven en kijkt van maar wat betekent dat voor in mijn leven? Mm-hmm. Dan heeft iedereen dus te maken met rouw.
Ja.
Van jong, oud, groot, klein, maakt niet uit. Iedereen heeft daarmee te maken. En toen dacht ik, dit is wel. Ik voelde echt een. Als we het hebben over Appie Intiel, ik voelde echt een vuurtje branden.
Ja.
En ik moet wel zeggen, daarvoor afgaand ging ook wel een gesprek eigenlijk tussen mij en God. In gebed ben ik gegaan.
Mm-hmm.
Ik zat vast, zeg maar, met mijn emoties. En ik voelde me een beetje, want zeg maar, de hulp hield op. Dus ik voelde me een beetje wankel staan. Zo van, en nu? Want dat was wel een beetje, ik ging daar naartoe, ik ging daar praten, ik kreeg heel veel tips van haar.
Tools.
En tools. En ja. ga ook echt naar jezelf luisteren. Waar ligt jouw behoefte? En toen ik wist dat dat zou gaan eindigen, dan voel je weer een beetje van, oké.
Ja, houvast is weer...
Ja, die houvast was weg. Ja. Terwijl, ook weer niet hoor, want mijn houvast is ook altijd het geloof geweest. Maar omdat ik me op dat moment heel erg richtte op de therapie, zeg maar. Toen dacht ik, oh ja. En toen ben ik dus inderdaad in gesprek gegaan. En toen heb ik ook gewoon gezegd en gevraagd ook van, oké, ik heb gewoon hartpijn. En dit is mijn leven. Dit is nou eenmaal zo gelopen, dus dit is mijn leven. Ik blijf u volgen. Ik kan het niet leuk vinden. Uh-huh. Want ja, je ouders verliezen en het ouderlijk huis opruimen en de sleutel inleveren. Ik heb geen broers en zussen, ik ben enig kind. Dus het was best wel zwaar.
Ja.
En dat ik dan zei, oké. Ze zeggen altijd, alles gebeurt met een reden. Ik kan die reden nu niet zien, voelen, horen. Ik heb er even geen feeling bij, waarom? Maar u weet dat wel.
Ja.
En toen heb ik ook gezegd, u weet dus hè, waarom. Dus ik vraag u ook, ik heb hartpijn, maar ik zou graag weer een hartverlangen willen. Wat is mijn hartsverlangen? Waar moet ik naar luisteren? Waar moet ik op letten? Nou ja, en toen kwam dus heel vaak de opleiding tot rouwexpert in mijn vizier eigenlijk. En ook eigenlijk door mijn nicht Marleen Saitapi. Mm-hmm. Die heeft namelijk voor degene die de opleiding heeft opgezet en die de opleiding geeft, heeft Marleen voor haar heel veel foto's gemaakt. En zij volgde mij dus ook al. Degene die de opleiding geeft is Annemiek Dogan. Zij volgde mij ook al via Instagram. Omdat ik al wel over rouw was begonnen te delen. Ik deelde al heel veel en ik had ook al een podcast opgenomen, Doodstil. Dus ik dacht, zij volgt mij. Dus zij kwam ook elke keer een beetje voorbij, zeg maar. En toen dacht ik, dit is het. Ik heb erom gevraagd en dit is wat ik moet doen. En dat is de reden waarom ik volmondig ja zei tegen de opleiding.
Nee, want het is best wel grappig. Toevallig las ik vanochtend in een artikel op LinkedIn. TNO en CBS die hebben een onderzoek gedaan hè, vorig jaar naar werkgevers, zeg maar, wat zij doen met mensen die in de rouw, zeg maar, zijn. Nou, het is toch best wel, als feedback hebben ze teruggekregen van te weinig.
Ja, veel te weinig, ja.
Dus, het is wel mooi dat je die opleiding inderdaad gaat doen.
Mooie lans om te breken.
Ja.
En het is ook mooi om te zien wat het met jou doet. Want dat horen de luisteraars misschien een beetje, maar je sprankelt helemaal als je het over vertelt.
Ja.
Maar ook heel mooi dat gesprek met God. En dat het dan zo zich openbaart. In lijn van eigenlijk je openingsspreuk zal ik
zeggen. Ja, zeker. Ja.
Mooi. Ik geloof dat we al naar een stukje muziek gaan.
Nu al?
Ja, dat... Oh, nee.
Nee.
Oh, ben ik veel te vroeg. Oh, sorry.
Nee, we zijn nog niet aan muziek toe, hoor, volgens mij.
Ik kreeg het door van de techniek, vandaar.
Ja, maar het kan natuurlijk uitlopen, hè? Dus
we gaan.
Gezellig zo.
Kijk, de muziek is zo mooi, dus dat gaat zo meteen goed komen. Maar we willen toch nog een klein beetje meer eerst weten over onze andere gast. En nou heb je net al aangegeven. Wat ik wel mooi vond, is dat kwam al heel mooi in je introductie. Hè? Wat eigenlijk jij aangaf, Elvira, mensen willen helpen. Maar dat hoorde ik eigenlijk ook heel goed terug in jouw introductie, Jeromé. Dus ik wil eigenlijk wel weten, jij bent systeemtherapeut. Dus het is wel goed om daar misschien wat over uit te leggen. Want dat is, net als rouwexpert. Iets waar je wel misschien een beeld bij hebt, toch niet helemaal. Ja. Dus misschien om daar te beginnen.
Ja, nou, mag ik hem omdraaien?
Zeker.
Misschien is het goed om te vertellen hoe wij als moeilijkers... Ik ben een moeilijkse jongen, man, nu wat ouder aan het worden, maar wel van moeilijkse afkomst. Hoe wij eigenlijk als therapeuten onder elkaar eigenlijk de zaken hebben moeten doorstaan. De opleiding van systeemtherapie, ik ben socioloog van beroep, maar systeemtherapeut is interessant. Maar nog interessanter is hoe wij elkaar kunnen helpen elkaar te helen.
Ja.
En ik ben eigenlijk de opleiding gaan volgen. En ik mag gelukkig mensen helpen in hun processen. Waar het niet dat ik mezelf help, maar ook mijn eigen mensen wil helpen. Om ze mee te nemen in een stukje verlichting, een stukje trauma die we moeten verwerken met elkaar.
Mm-hmm.
En los van het kunstje wat ik doe, ik ben een persoon van Molukse afkomst. En wat ik graag wil, is mensen benaderen en bereiken en verbinden. Op het moment dat ik dat doe en ik dat zie, dan ben ik zo blij. Want dan is het niet wat ik doe belangrijk. Nee, wie ik ben is dan belangrijk. En ik zie heel veel mensen in de Molukse wijken, welke wijk dan ook. Met de Vierdaagse zie ik dat ook. Heel veel Molukse mensen langs de kant van de weg. Zo puur en zo echt. Ik denk van ja, daar doe ik het voor. Mensen te willen bereiken. En om met elkaar bereiken, wat voor niveau dan ook. Dan zijn we bij en met elkaar. En dan is mijn Api Injil in deze context. Dat ik blij ben dat ik God heb mogen leren kennen. Waardoor ik ook het goddelijk in mensen zie. Dat mensen ook zeggen, God, ja, ik wist niet dat ik dat in me had. Mijn cliënten bijvoorbeeld. Ik wist niet dat ik die kracht in me had. Die kracht heb je, hebben we allemaal. Maar die moeten we bij elkaar aanwakkeren.
Ja.
Nou, letterlijk
en figuurlijk. Hoe doe je dat dan? Want dat is, kijk, daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
Ja, ja, je mag het vragen. We hebben een heel mooi term in het Molukse, het heet bergal. Op het moment dat je bergal is niet letterlijk uit te leggen, maar dat is een gevoel in combinatie met het samen zijn. Als je met elkaar bent en bij elkaar bent, dan kun je in alle lagen van je emoties kan je elkaar bereiken. Bij ons is het vaak humor. Ik heb nou een broer van me bij me, een boy Titelij, die ken ik van vroeger. En het mooie is dat hij, toen mijn moeder overleed, ik alleen was. En hij met zijn humor mij wist te bereiken, waardoor ik het leven ook anders zag. Naast humor, met een stukje menselijkheid en serieusheid. Als we dat met elkaar kunnen delen, wat ik gezien heb in mijn vriendenkring. Ik denk, wauw, wat is het mooi om elkaar zo te leren kennen. En niet alleen van God, rame rame en we gaan uit en het is leuk. Nee, maar God, wat heb je eigenlijk meegemaakt in je leven? Ik heb ook het een en ander meegemaakt. Waardoor ik nu ben, waar ik sta.
Mm-hmm. Hij is dus eigenlijk jouw rolmodel.
Wie zeg je?
Boomboy is zeg maar jouw rolmodel.
Onder andere, ik heb met de Vierdaagse Nijmegen heb ik jongens uit Moordrecht. Van Jeremias en van Gaspers. Het zijn zulke lieve jongens. We lopen de Vierdaagse met Irim Dikau. Fantastisch. In 1993 begon ik. Dat is 30 jaar geleden. En ik liep met tranen in mijn ogen over de finish. En denk, ja, dit is ons oorsprong. Onze tatoeages, onze vlag, onze humor. Maar ook toe van Allah. Of voor mij in Basatana Upulanite.
Hmm.
Dat is de basis van ons zijn. En die moeten we niet vergeten. Het leukste is dat je dan jaren later mensen tegenkomt van de kerk. Die dan zegt, en Johnny Polnaya bijvoorbeeld, hè, die zegt, hey, leuk, speelt Tifa met ons. Tifa met ons? Dat is toch niet des kolonialistisch. Nee, het is des Moluks. Daar moet het van hebben. Dus het mooie is dat ik ben wat ouder aan het worden natuurlijk, ben van de tweede generatie, dat ik terug mag gaan naar mijn eigen authenticiteit. Maar ook in deze gezelschap, ons alle authenticiteit. Daar is waar we vandaan komen, dat is wie we zijn.
Mooi. Ja, dus naast samen met elkaar zijn, ook samen dingen doen. En muziek is vaak ook wel een hele helende factor. Dat herkennen we denk ik allemaal wel. Dus dan wordt het nu wel tijd voor muziek. En we laten Fanu wel even binnen. Gwen zit al achter de piano. Keyboard. Ja. Als het goed is, I sing praise to your name.
Ja,
ja, wordt er gezongen. Nou, welkom en fijn dat jullie er zijn. Ik zou thuis zeggen, ga er lekker voor zitten. En ja. ga lekker luisteren. Forever. Dat iedereen het woord thuis.
Ja, ja, ja. Dankjewel, Fanuel en Gwen.
Kom, en ze komen straks nog een keer. Dus zeker. Dat een mazzel hebben wij. Ja, dan gaan we hier weer eventjes op de plekken zitten. Prachtig.
Nou, het heeft me wel geraakt, hoor.
Ja, en ik moest eigenlijk ook wel een beetje denken aan jouw verhaal weer. Elvira, oh, de microfoon moet iets naar beneden. Ja. Ja, eigenlijk zoals jij je verhaal begon met hoe jij zei, dat je met God een gesprek had en hoe je dat omgezet hebt. Heel knap. Maar je vertelde net al een beetje dat je op Instagram en ook het een en ander doet. Ja, en misschien kan je daar ook wat over vertellen.
Ja, nou, het begon eigenlijk jaren geleden toen ik moeder werd. Dat is in 2014. Ik moet heel even een stukje terug hoor. Mijn moeder is in 2008 overleden. En mijn tante, dus eigenlijk een broertje van mijn vader en daar de vrouw van, die overleed in 2010. En zij heeft ook twee dochters, dus mijn nichten en ik, wij waren met z'n drieën. En op een gegeven moment, nou ja, dat was een beetje wat ons naast de familieverbinding, nou ja, hadden wij daar ook een verbinding mee met elkaar, of een connectie, zeg maar. En op een gegeven moment toen ik moeder werd, toen zochten we elkaar ook steeds meer op. Want mijn nicht die had ook al een kind, die had al een dochter. En na mij werd mijn andere nicht ook moeder. Dus wij noemden ons moeders zonder moeder. Want wij werden alle drie moeder en we hadden geen moeder, zeg maar.
Klein beetje humor ook wel.
Ja, klein beetje humor. Dat is ook wat u ook net zei, van humor verbindt. No. Nou ja, dat hebben wij ook. Wij kunnen er ook echt wel grapjes over maken. Terwijl we er wel bijvoorbeeld serieus mee kunnen zitten, zeg maar. Ja. Dus dat is dan ook weer een beetje een zilver lining, denk ik, in wat er dan op dat moment speelt in je leven. En nou ja, als je moeder wordt, maar je kan niet meer met je eigen moeder delen wat je allemaal voelt. Want op dat moment dacht ik ook, mijn moeder heeft dat ook gevoeld toen ik werd geboren. En ik kon niet meer even met haar sparren. En ik heb een hele grote familie hoor. En mijn moeder heeft heel veel zusjes. Dus daarmee kon ik ook echt wel, dat zij dan ook aan mij vertelde hoe dat voor mijn moeder was, zeg maar. Maar niet meer van mijn moeder zelf. En dat was toch een stukje dat miste, zeg maar. En daar ben ik over gaan schrijven. Als moeder zonder moeder, zeg maar. En toen begon ik eigenlijk eerst met verhalen over het moederschap. Maar al gauw zag ik zelf, merkte ik ook, van ik ging daarover schrijven op een moment dat ik mijn eigen moeder miste. Dus begon ik het een beetje van me af te schrijven. Niet als een soort lief dagboek moment, maar wel echt met of een boodschap of voor meerdere mensen die zich misschien daarin ook konden herkennen. En eigenlijk begon het dus met een blog. En uiteindelijk ben ik gaan delen op Instagram, want toen werd dat in één keer heel erg... had iedereen Instagram, dus ja. Ging daar op een gegeven moment ook delen. Korte verhaaltjes. En uiteindelijk werden dat eigenlijk verhaaltjes in dichtvorm soms. En wat ik al zei, ik merkte dus op het moment dat ik rouw ervaarde in mijn leven, of dat ik merkte van, hey, ik zit er nu echt heel erg mee. Dan was het eerste wat ik deed, was het van me afschrijven. Nu was ik vroeger vanaf kleins af aan al schreef ik altijd al verhaaltjes in mijn eigen schriftje, zeg maar. Dus ik was eigenlijk al wel zo'n kind die altijd schreef.
Ja, want jij verzamelde ook pennen en schriften,
ja,
hè?
Ja, ik verzamelde pennen en schriften. Maar ik kon je daar echt wel blijer mee maken dan de hele dag buiten spelen. Mm-hmm. Dus ik zat liever binnen, inderdaad, met mijn nieuwe schriftje en een nieuwe pennendoosje en zo. Ik spaarde ook van die Parker-pennen. Vroeger had je van die Parker-pennen. Ja, ja, ja. Dat was echt mijn ding. Dat was zo toen al een beetje mijn uitlaatklep, denk ik. Of iets wat ik heel graag deed. Dus dit lag eigenlijk een beetje voor de hand. Dat ik dit ook ging delen in schrijfvorm. Daar ben ik eigenlijk gewoon mee begonnen. En dat creëerde op een gegeven moment steeds meer volgers. En steeds meer berichtjes ook in mijn inbox. Van ik herken me zo in wat jij schrijft. En soms weet ik niet zo goed hoe ik me voel. Maar dan lees ik jouw gedicht. En dan, dit is het. Dit is wat ik ook voel. Toen dacht ik, dat is natuurlijk ook wel een beetje de taal van rouw, denk ik. Iedereen voelt dat ook wel. Ook al maak je het op een hele andere manier mee. Rouw is eigenlijk zo universeel, dat ergens kom je elkaar toch een keer tegen in die rouwfase, zeg maar.
Ja.
Ergens kan je toch een keer zeggen, dit punt herken ik. Hier ben ik nu, of dat heb ik ook gehad. En dat zorgde er wel voor dat ik bleef delen. De ene keer is dat gewoon meer dan de andere keer. Maar dat is op mijn Instagram doe ik dat veel, ja.
Wat leuk. Ja. Daar kennen mensen je misschien ook al wel van. En anders niet, dan gaan ze dat vast nu opzoeken. Ja. Maar eigenlijk breng je dus onder woorden misschien wel de emoties van een ander. Of in ieder geval van jezelf, maar dat een ander zich kan herkennen.
Ja.
En dat is natuurlijk, lijkt me heel mooi als je die reacties ook terugkrijgt.
Ja, zeker.
Ja.
Ja, en ook een beetje gek, want soms denk ik, maar dat is gewoon mijn gevoel. Of is het helemaal niet zo heel... Voor mij dan niet zo heel overweldigend. Of tenminste, want dat is gewoon wat ik voel. En als iemand anders dan er zo op reageert, denk ik, zie je, er is ergens toch wel een behoefte dat dat gevoel wordt gehoord. En ik denk dat dat eigenlijk ook met rouw het geval is. Aan de buitenkant kan je nooit echt zien of iemand rouwt. Want iedereen kan makkelijk gewoon lachen. En wat u net ook zei, dan gaan we weer over humor verbindt. Heel veel Molukse mensen ook wel. Ook als we kijken bijvoorbeeld naar een begrafenis of condoleance, dan is het vaak ook nog wel gezellig.
Ja.
Het klinkt misschien heel gek, maar ik denk dat iedereen dat wel kan beamen. Want het is nooit rustig ook. Het is ook niet per se stil. Zeker niet daarna, als iedereen met elkaar even gaat kletsen en even een theetje doet of zo. Dus soms kunnen die gevoelens dan ook niet gezien worden. Of de ander weet niet zo goed van, moet ik er nu wel naar vragen of niet? Misschien wil die dat niet. Dus dan merk ik toch wel dat het toch nog heel erg speelt bij mensen. En dan kan het ook zijn dat diegene een ouder is verloren of iemand is verloren wat al heel lang geleden heeft gespeeld. Maar dat het nu dan toch weer even van, dit voel ik ook, dit ken ik ook. Dat vind ik altijd wel mooi om terug te krijgen van mensen.
Want Jeroen, jij schrijft ook, hè?
Dat probeer ik, ja.
je hebt het boek vertaald natuurlijk. Van Meklin Haurisa en Tommy.
Tommy, bezig geweest. Jammer genoeg is overleden.
Ja, ja. Maar hoe is dat voor jou dan?
Wat is voor mij?
Wat Elvira net vertelt. Hè? Ik bedoel, ze heeft het natuurlijk over haar schrijven gehad. Mm-hmm. Ja, jij schrijft natuurlijk weer vanuit een ander point of view.
Ja, normaal ben ik gewend om behandelplannen te schrijven en overdrachten.
En ook nu, belangrijk.
Ook belangrijk. Alleen op het moment dat je de pijn ziet en voelt van een persoon, een boom, Kaka Meklin in dit geval, Maurisha. En op een gegeven moment zei hij van, ik zou eigenlijk een boek moeten schrijven waarop we het plan maakten om een boek te schrijven. Ja, en dan hoor je pas wat er allemaal gespeeld heeft bij hem. En eigenlijk ook bij mij. Het boek is zo'n tweede generatie boek. Zo'n pijnlijke boek eigenlijk. Waarin trauma, transgenerationele trauma's. Hè, en processen, harde opvoeding, de boventoon voerden. De eerste paar keren dat we met elkaar spraken. Heb ik echt met tranen thuis gezeten. Ik zei tegen mijn vriendin Naatje van, wat is het heftig om dit zo te horen? Ik maak het weer mee. Terwijl ik mijn moeder, ja, je hebt het over rouw, Elvira, heb ik nauwelijks meegemaakt. En mijn tweede moeder compenseerde dat gelukkig wel. Maar toch zat ik ook met een leegte. En die leegte zag ik terug bij Mecklin. Sterker nog, die leegte zie ik vaak terug bij de Boengs en de Oesies die met me samen omgaan, weet je wel? Dus even terug naar Elvira. Ja, ik snap dat gevoel. En vaak is humor niet het daagwezen, niet het mechanisme waar je mee iemand kan bereiken, maar wel een ingang om uiteindelijk wel serieus over dat soort zaken te praten.
Ja, zeker.
Maar voor mijn generatie geldt het helemaal zo. We doen alles af met een lach. Uiteindelijk zie je de tranen komen en dan kun je met elkaar in gesprek. En zo heb ik ook het boek van Mecklin Horissa geschreven. Met heel veel liefde, pijn, gevoeligheid en trauma.
Ja, dus in die zin beschrijven jullie allebei hetzelfde. Gevoelens van jezelf. Ja. Ja. Jij vanuit jezelf, jij misschien vanuit de ander. Mm-hmm. En dat is ook gewoon een helingsproces. Dus niet alleen voor degene waarvoor je het schrijft of doet. Voor jezelf, maar ook voor anderen. Dus dat is mooi om dat te ervaren. En ja, Elvira, volgens mij heb jij ook een gedicht mee.
Ja, klopt.
Ja, daar zijn we wel even benieuwd naar. Ja. Die wil je graag voordragen en wij willen graag horen natuurlijk.
Ja, nou, ik heb even moeten zoeken, want ik dacht, nou, welke ga ik doen? Maar ik vond deze eigenlijk wel mooi. Ik vind altijd, oktober is nu aangebroken, zeg maar. En ik had het net in de auto ook over, want ik ben samen met Gwen en Vano hier naartoe gereden. En toen, en dat is ook wel heel even mooi om heel even kort te vertellen. Vano was mijn nicht, onze moeders zijn zussen. En in de auto hier naartoe, toen hadden we het er ook over van... Vano was er eigenlijk bij toen ik naar het ziekenhuis reed. Op het moment dat we hoorden van, nou, Elvira moet nu komen. Want mijn moeder lag dus in het ziekenhuis. We kwamen die ochtend terug van Indonesië en Maluku. En die avond overleed zij. En toen mijn vader overleed, toen belde mijn tante. Die zei, ja... Ik zag papa op de grond liggen. Ik kan beter even naar huis komen. Toen was ik ook met Vanuel. Want wij waren eigenlijk foto's aan het maken van onze dochters. En dus zij zei ook van hoe mooi dat we eigenlijk nu hier samen kunnen zitten om dit te doen. Zij dan zingen en ik over mijn vorm van nou ja, verwerking misschien wel.
Je is over nagedacht.
Ja, heel mooi. Maar ja, dus dat vond ik wel mooi om dan ook... omdat we nu de herfst ingaan, oktober.
Het is Gods plan, hè? Zo
ja.
Het wel een beetje.
Ja, en we gaan toch richting de feestdagen. Ja. En ik merk het gelijk een beetje aan mijn hele moed, zeg maar. Hoe donkerder het wordt, hoe zwaarder het wordt.
Uh-huh.
En dat merk ik wel. Dus dacht ik, nou, deze vind ik wel mooi erbij passen. Ik zal hem even voorlezen. Ik ben jullie niet vergeten. Jullie zijn het grootste deel van mijn verleden. De herinneringen die overblijven sinds jullie overlijden, speel ik af in mijn gedachten. Ik draag ze in mijn hart. Ze leiden soms tot slapeloze nachten of een moeizame start. Van een dag die altijd weer aanbreekt, waarin ik minstens één keer naar een laatste ontmoeting heb gesmeekt. Om zo weer de avond in te gaan met nog één laatste blik richting de maan.
Mooi.
Ja,
dank u wel.
Ja, echt prachtig.
Dank u wel.
Het moet er ook nog even landen. Ik moet even over nadenken. Ja, ja. Ik wil hem straks nog wel even een keer lezen.
Ja, dat is goed. Ik kan hem even naar je sturen. Dat is helemaal goed.
Ja, ik kijk morgen even aan.
Ja, ja, ik ben even stil van.
Ja, nee, datzelfde heb ik.
Ik zit over na te denken over die woorden, als ik eerlijk ben. Ja, sorry.
Dank u wel.
Goeie gedichten raken je, als het goed is.
Als het goed is, ja.
Die raken ons dus.
Ja. Nou, gelukkig. Dank u wel.
Ja, klopt.
En ik moest ook, Jerome, nog even iets over, want je zegt ghostwriter, hè? Ik zat een beetje in mijn hoofd te denken, is dat dan geestenschrijver of...
Hangt er af, moet je zelf wel interpreteren. Ik zie het zo van, kijk, hij is de verhalenverteller, hij is de essentie van het proces. Ik ben niet meer dan alleen maar een tool die namens onze God werkt, vind ik. Dus... graag dat ik in de soort van anonimiteit wil zijn eigenlijk, terwijl het natuurlijk niet zo werkt. Dus vandaar dat ik mezelf die naam heb toegeëigend.
En wat maakt dat je, wat is voor jou daarin het belangrijkste? Wanneer raakt jou iets?
In de context van ons zijn, van ons moeilijk zijn, raakt me alles. Hoe ik soms zie hoe Boems en Oesies aan het vechten zijn tegen mezelf. Een proces moeten doorstaan. Het draagt me altijd dat ik zie hoe krachtig we zijn, hoe spiritueel we zijn, hoe liefdevol we zijn. En soms net even de plank misslaan. Wat ook logisch is, want dat is een proces van jaren. We zijn pas 70 jaar hier. En misschien duurt het nog 70 jaar, maar dat is een proces. En dat is, ja, ik hou van mijn volk. En dat is, vind ik soms even vervelend. Maar ik doe alles voor mijn volk. Dat is wel hoe ik een beetje in elkaar steek. Met al mijn cliënten die ik spreek over hun problematiek en over hun achtergrond. Heb ik het altijd over mijn moeilijk zijn. Waarop mensen zeggen, god ja, bijzonder hoe jullie zijn. Ja, we zijn wie we zijn. Alleen, het komt nog niet genoeg uit de verf. Vandaar dat ik nu met wat projecten bezig ben om dat wel te laten slagen. Ik hoop dat het allemaal lukt.
Wat voor projecten heb je het over dan?
Ja, ik wist dat je het zou vragen. Dat is echt een vervelende vraag.
Ja, ik je hebt het erover.
Ja, ja, ik heb samen met mensen, waaronder ook mijn partner na, ben ik met Waldemar Torrenstra bezig om te proberen in kaart te brengen wat onze authenticiteit is. Want hij is naar Amerika afgereisd. Mm-hmm. Heeft contact gehad met natives, Indianen.
Ja.
En ook geprobeerd om hun authenticiteit naar boven te halen. Dat wil hij ook misschien met ons doen. Maar ja, goed, het is nog even afwachten. We hebben nog wat schijven, wat bergen te moeten beklimmen. Dus ik hoop dat het van de grond komt.
En wat ga je samen met hem doen?
Ja.
Gaaf.
Ja, leuk.
Hartstikke leuk.
Fantastisch.
Nou, okay. Super nieuwsgierig gewoon. Ja. Ja. Nou, kom je vast nog een keer terug als we meer weten erover. Nee, hoor. Ik denk dat het nu wel tijd wordt voor muziek.
Je gaat snel, zeg.
Ja, de tijd vliegt weer. Maar ja, ik moet ook wel. Ik denk dat iedereen ook even moet bijkomen van alles moois. Ja. En we hebben een Nederlandstalig lied. Ja, en dat heet Al Wat Ik Ben. Dus Fanuel en Gwen die gaan zich weer even gereed maken. En dan gaan we even lekker achterover zitten. Ja, Fanny van Gwen natuurlijk niet. Maar iedereen thuis en wij wel een beetje. Ja, ga jullie gang.
Ik geef mijzelf volledig. Mijn leven rust in de palm van uw hand. Ik ben van nu voor eeuwig. Jezus, ik geloof in u. Jezus, ik vertrouw op u. En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing, bent u alleen. Zo wandel ik heel dicht aan u zij, ook in mijn pijn, vertroost u mij. En ik vertrouw op wat u belooft, uw woord staat vast voor eeuwig. Jezus, ik geloof in u. Jezus, ik vertrouw op u. En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing, bent u alleen. Ik aanbid u, Heer. Ik aanbid.
Stil van. Nou, maar het mag zeker. Wel een applausje.
Ja.
Gewoon even. Prachtig.
Goed gedaan hoor, Fanuel en Gwen.
Dank.
Ja. Nou, jeetje. Nou, Jut, we gaan naar onze laatste blok.
Gespreksronde. Ja, ik heb wel een vraag aan Jerome. Ja, welke Bijbels figuur of spiritueel figuur zou je wel eens als coastwijzer voor willen optreden? Met welk verhaal?
Ik heb er drie. Vind je dat goed?
Ja, ook ben heel benieuwd.
Nou, in Job zie ik een beetje mijn vader of mezelf. Job heeft alles verloren op een gegeven moment toen hij dacht dat hij een gelukkig gezin had, een mooi huis en dat soort zaken. Dus die werd teruggeworpen op zijn leegte. En hij moest God aanbidden, zoals hij dat ook tegen zijn vrienden zei dat hij dat deed. De barmhartige Samaritaan vind ik een hele interessante. Omdat ik denk, goh, waarom lopen de schriftgeleerden en de farizeeërs door? En stopt hij bij degene die hulp nodig heeft gehad. Wat je nu in Israël en Palestina ziet natuurlijk, is dit stuk, de barmhartige Samaritaan, de mooiste context wat we maar kunnen zien en van kunnen leren, dat zo'n barmhartige Samaritaan toch stopt. Terwijl alle zogenaamde gelovigen doorlopen. Wat maakt het zo dat jij gestopt bent? En Judas. Want Judas was de meest trouwe apostel van de Here. En toch heeft hij de Here verraden, wordt verteld. Hoe, waarom? Wat heeft jou bewogen? Is het zo zoals het beschreven is in de Bijbel? Ja. Al die drie personen maken mij wel geïnteresseerd om daarover te kunnen of te willen schrijven. En met name de beweegredenen achter een actie. Wat maakt jou dat jij stopt voor een slachtoffer die geslagen is, die beroofd is? Wat maakt je dat je alles, je Jezus, de heiland, hebt verraden voor zilverstukken? Was dat omdat jij de oude geschrift hebt gevolgd? Of was het omdat het echt zo was? Ik weet het dus niet. Maar dat lijkt me interessant. En Job natuurlijk, van wauw, wat heb jij nog steeds trouw en faith inderdaad gehad in onze lieve Heer Jezus.
Ja.
Want je had alles kunnen zeggen. En vrienden hebben je zelfs getriggerd om te zeggen, nou, die God van jou stelt toch niks voor. Moet je kijken wat je allemaal meegemaakt hebt. En moet je kijken wat hij voor je gedaan heeft. Niks. En toch geloofde hij in de lieve Heer Jezus en kreeg het viervoudige terug.
Ja.
Een mooie metafoor voor ons allemaal. Met name ook wat Elvira net zei. Je denkt dat je leeg bent, vervolgens word je vervuld door hem en krijg je het dubbele terug. Daar kan ik over meepraten.
Maar wat ik wel mooi vind, dat hoor ik in jouw verhaal ook, is dat er wel om gevraagd is. Dus ik vraag me dan altijd af, moet je erom vragen als je in die leegte zit? Of kan het ook als troost naar je toe komen? Wat denken jullie?
Nou, ik denk wanneer je erom vraagt, dan dat je het herkent. Als het zeg maar, tenminste zo heb ik het ervaren. Want die opleiding, zeg maar, dat was echt niet in één keer gekomen. Ik heb die al vaker gezien. Ik had die namelijk vorig jaar ook al een keer gezien. En daarvoor ook. En toen had ik hem wel gezien en toen dacht ik, oh ja, dat lijkt me wel wat.
Dat waren de signalen, zeg maar.
Ja, dat was al. Dus God was kennelijk al twee keer eerder op mijn pad geweest met van, hoi, hier, ik heb iets voor je.
Ja.
Juist.
Alleen op dat moment, het triggerde even van, oh ja, dat lijkt me wel wat. Maar toen heb ik toch even een andere prioriteit gesteld.
En was er nog niet klaar voor?
Nee, daar was er nog niet klaar voor. En ik had zelf was ik er misschien ook nog niet aan toe. En pas op het moment dat ik mijn hart er echt voor open heb gesteld. En dat ik er dus om heb gevraagd. Omdat het kan zijn dat je dan daardoor de signalen nog niet eerder hebt gezien.
Mm-hmm.
Omdat het misschien nog troebel was of zo. Zo noem ik het maar even. Wat ik ook altijd heel vaak ervaar. En dat noem ik ook, dat is een soort ruis in rouw. Op het moment dat jij rouwt of op het moment dat er net iets is gebeurd. Toen mijn vader net overleed, was er nog zoveel aan de hand. En op een gegeven moment als alles een beetje voorbij is. Dan zegt iedereen, oh ja, nu kun je even rusten. Maar je kan niet rusten, want op het moment dat het stil is. Dan gaat alles pas werken. En dan komt alles weer. En dan komt die ruis. En ik denk dat het dan belangrijk is om in die stilte juist dan God op te zoeken. En ik vond het wel mooi dat u over Job begon. Want op het moment toen ik begon te delen nadat mijn vader overleed, kreeg ik ook de bijbeltekst Job van een van mijn volgers. Die zei van, hey, kijk even naar deze bijbeltekst van Job.
Ja, ja.
Want dat is echt een hele mooie, ook voor jou nu. Ja. Waar je misschien je kracht uit kan halen of uit kan putten. Dus ik denk dat die signalen, die zijn echt wel eerder al door God gegeven. Dat moment, nou ja, had ik mijn hart er nog niet helemaal voor opengesteld. Pas toen ik het vroeg, want toen was ik er klaar voor. Niet wetende dat ik er eigenlijk klaar voor was. Maar gewoon van, ik was wel klaar voor iets.
Ja, dus meestal achteraf kan je dat pas toch op plek zetten.
Ja.
Mag ik een toevoeging doen?
Ja.
We hebben in het Westen geleerd, op het moment dat we iets vragen, dat we gelijk antwoord moeten hebben.
Ja, ik begin te lachen.
Ja, maar klopt.
Kijk, denk aan mijn kinderen.
Nou, niet alleen het Westen, hoor.
Nee, goed. Ja, goed. Je praat voor eigen parochie. Wat je vraagt in het leven. Ik ben natuurlijk vanaf mijn derde jaar mijn moeder al kwijtgeraakt. Dat kreeg ik later pas in de vorm van een relatie. Mensen die mij zagen en die mensen die mij accepteerden zoals ik was. En zoals ik ben. Dus het vragen is eerder in contact gaan met de Heere God. En vragen of hij ook over jou wil waken. En dat hij jouw pad ook wil plaveien, zeg maar.
Mm-hmm.
En niet omdat jij dat vraagt, dat jij het ook krijgt. Nee. Weet je wel? Dus ik vond hem wel heel bijzonder dat je hem vroeg. Al zijnde vraag.
Ja.
Maar het is vaak de communicatie die je hebt met onze heiland. En ja, je ziel en zaligheid neerlegt. In de vorm van de zuiverheid waar jij het over hebt.
Ja, want dat is ik denk ook wel, als ik even mag toevoegen. Ik denk dat het ook wel belangrijk is, want dat had ik heel erg. Dat in mijn vraag had ik ook soort van met wat u voor mij bestemd heeft. Met wat u als doel voor mij voor ogen heeft. Want alleen u weet dat. Ik weet dat niet. Want als ik het wist, dan had ik nu niet zo hier gezeten van, wat moet ik nou?
Mm.
Ik weet het even niet meer. Ik ben, op dat moment was ik 36. Ik ben 36. Ik heb geen ouders meer. Ik heb geen ouderlijk huis meer. Ik heb mijn eigen gezin. Maar is dit het dan? Is dit dan het enige? Toh, je hebt echt wel veel meer hoor. Maar op dat moment was dat het enige wat mij even op de been hield. Is dit het dan? Of is er echt nog iets anders? Is er echt nog iets anders wat ik mag doen, wat u voor mij weet? Want alleen u weet. Dus ik vertrouw op u, zei ik. Ik vertrouw op ik volg de pad die u voor mij al heeft uitgestippeld. Dus wilt u mij dan laten zien wat dat pad is?
Ja.
En toen kwam ik dus weer op. En toen wist ik, ja, zie, oké. Dus nu moet ik het ook echt doen. Want dit is al de vierde keer dat ik het zie.
Ja, precies. En de vragen die we net gesteld hebben. Van, is er nog een spiritueel of een bijbelfiguur waarvan je zegt, nou, daar zou ik nog wel een vraag aan hebben. Of wel eens mee in gesprek willen gaan.
Ja, want je noemde net ook Job, hè?
Ja, zeker. Ja, daarom vond ik het mooi dat u er ook over begon. Want dat was eigenlijk wel een bijbeltekst waar ik eigenlijk echt veel aan heb gehad. Die heb ik ook echt wel even drie keer opnieuw moeten lezen.
Ja.
Omdat toen ik het las, was ik zelf natuurlijk ook nog niet per se in conflict met het geloof. Want dat heb ik al eerder gehad toen mijn moeder overleed. Toen zat ik er een beetje in conflict mee. Want toen dacht ik, ja, waarom dan? En nou ja,
conflict met jezelf misschien.
Ja, misschien met mezelf eerder. Op dat moment dacht ik nog met het geloof.
Mm-hmm.
Maar waarschijnlijk was het meer met mezelf. Maar mijn peetvader is ook dominee. En die zei die is dominee. En die zei elke keer tegen mij, maar je mag niet vragen waarom. Je mag niet aan God vragen waarom. Je moet erop vertrouwen dat wat hij doet is goed. Dacht ik, ja. U heeft makkelijk praten.
Ja.
Maar ik voel nu gewoon waarom dan.
Ja.
En dat vond ik heel moeilijk. Dus toen op het moment dat mijn vader overleed, eerste wat ik dacht van, oké, ik mag niet vragen waarom. Want het gebeurt nu weer. En het had ook later kunnen gebeuren, maar het gebeurde nu in 2021. Maar ik mag niet vragen waarom. En toen kreeg ik dus de bijbeltekst toegestuurd. Die zei van een volger, die zei van, hey, lees Job even. En dezelfde eigenlijk de struggles die Job had, die voelde ik ook. Dus ik moest hem ook echt even 3-4 keer opnieuw lezen. Want tijdens, dan word je een soort getest.
Mm-hmm.
Tijdens dat ik het las, merkte ik dat ik soms ook een beetje de kant van die vrienden dacht van, ja, ik begrijp hun wel. Terwijl, en dan later achteraf, als je er eenmaal een soort vrede in hebt gevonden, denk ik, oh ja, dat was de test. Dat was hoe sterk is dan ja, jouw band met God, jouw vertrouwen in God. Dus ik denk dat in dit, nou ja, met deze vraag zou ik ook wel Job daarvoor willen onderzoeken eigenlijk. Bevragen van
hoe. Helder.
Ja.
Hey, maar wij zitten hier ook eigenlijk een beetje te struggelen met tijd.
Is dat zo?
Want,
mooie brug.
Ja, het gaat altijd zo hard. Ja. Je hebt zoveel te bespreken, maar je hebt maar een uurtje. Dus,
oh, dacht sorry. Een ja, jammer. Gekomen. Ik dacht dat het tot 10 uur was.
Maar goed, weet je, normaal hebben we ook altijd geloofswensen. Hè?
Ja, die kunnen nog wel hoor.
Die kunnen nog wel, maar dan is het echt gewoon een pitch. Hè? Dan vragen we jullie echt gewoon 1 minuut, even heel kort, even een antwoord op te geven. En geloofswensen in het kader van de toekomst. Waar hoop je op? Wat gun je hierin jezelf en een ander? En tot welke actie wil je oproepen? Nou, voor jullie alle twee dezelfde vragen. Dus als jullie het rap kunnen beantwoorden, volgaarne.
Ik zou graag met de oorlog willen beginnen in Israël, Gaza-strook. Maar dan heb ik het ook over, wil ik het ook hebben over Oekraïne. Maar dan wil ik het ook hebben over de Molukken. Ook over hoe het op Papua-Nieuw-Guinea gaat. Ik zou graag willen dat de mensen hun ogen openden. En kijken naar Gods liefde. Even in het kort.
Oké.
Ja, duidelijk. Nou, mijn geloofswensen zijn misschien iets meer kleiner dan...
Mag ook.
Mag, geef niet.
maar ik zou mijn geloofswens en misschien mijn rol daarin... wat ik misschien wens te spelen in de toekomst... is dat in de kerk, dus tijdens de kerkdiensten... dat er ook wat meer... Nee, het heeft wel samenhang met wat u zegt. Wat meer wordt gekeken naar wat speelt er nog meer in de wereld. En wat kunnen wij dan als gelovigen... hoe kunnen wij dan aan ons geloof daaraan houden? En hoe helpt ons geloof ons daarbij?
Steentje bijdragen.
Ja.
Ja.
Hoe, dat jij sterk in je schoenen blijft staan.
Ja.
Vooral dat je sterk in je schoenen blijft staan.
Allah Job.
Ja, zeker.
Ja, mooie geloofswensen.
Hoe jij dan, mee?
Oh, ja... ik zou me aan willen sluiten bij het begin van niet oordelen. Ik denk dat in deze tijd echt zo ontzettend belangrijk is. Dat je open blijft staan. Hoeveel verdriet en ellende, wat je ook meegemaakt hebt. En dat is super moeilijk, dus daar kan ik ook niet over oordelen. Dat zal ik niet doen. Maar ik denk wel dat alles stopt als je stopt met oordelen. Maar dat je gewoon weer naar elkaar gaat luisteren, in gesprek gaat. En zoekt naar... wat je wel gemeen hebt. En dat zijn die emoties en die gevoelens. Ja. En, ja.
Ik hoor in veel verhalen mensen zeggen, met name moeilijkste mensen, katja diri sindiri. Het mooiste wat er is. Kijk naar jezelf.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, maar dan ga ik hem ook lekker aan jou stellen.
Nou, ik zou de vraag volledig willen antwoorden, maar ik hou het heel wijs. Ik sluit me aan bij jullie allemaal.
Ah, kijk.
Nee, serieus. Ik ben het gewoon volledig mee eens. En ook gewoon time-wise. Ja, moeten we gewoon even rap. Even afronden alles. Dus Jut, ik zou je willen vragen. Doe even een recap.
Ja, jeetje. Ik ben er nog stil van. Maar deze Appie Angel uitzending begon met dat we Gods tempel zijn. En als we alles in Gods handen leggen met liefde. En kijken naar rouw als de achterkant van die liefde. En met elkaar in gesprek zijn. Elkaar signalen geven. Om elkaar verder te helpen, dan wordt het een betere wereld.
Yep.
Nou, zeker.
En dat alles onder bezielende zang, die dat ook nog eens bevestigd heeft. Alles in zijn naam. Dus dat.
Ja. Nou ja, goed. En over zijn naam gesproken. Ja, als er nog liefhebbers zijn die naar Birgit Lewis en Dwight Dissels willen kijken met de Zuidoost Gospel Choir. Er zijn volgens mij nog kaarten beschikbaar voor bij het Concertgebouw op 25 oktober. 29 oktober hebben we Molukse dialogen. Info komt binnenkort online via Museum Sophiahof. En 5 november gaan Juut en ik samen naar Ridderkerk om een bezoekje te brengen bij onze moslimzusters. Dus daarover later meer bij de volgende uitzending. Nou, dan willen we onze gasten Elvira en...
Ja, vertel het maar. Ik ben benieuwd wat je nu gaat zeggen.
Ja. Wat zal ik zeggen? Kaituhi wai rua, ja. Of zal
ik... Godskind, zeg maar.
Ja, Godskind.
Oh, dat is een mooie afsluiting. En we bedenken natuurlijk onze technici, Dirk Ayal en Rob van Velsen. En de ontzettend mooie zangbijdrage van Fanuel Nuhuwai en Gwen Spekman. En iedereen die nog geïnteresseerd is in onze gasten en lintjes wil, dat gaan we allemaal nog delen. Dat komt goed op onze social media. En ik zeg, we wensen jullie allemaal een hele prettige zondag. Marga, jij ook weer bedankt.
Fijne avond. Jij ook bedankt, Jut.
En dikke jas aan als we naar buiten gaan. Blijven we warm. Ja.
En nu
houden we de warmte vast.
Je moet kijk eten nu.
Bedankt. Fijne avond.
Fijne avond. Fijne avond. Dag luisteraars. Avond.